Radio Zwammerdam.
Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Tesfaye en vandaag gaan we het hebben over complottheorieën. Het coronavirus is een hoax, Jeffrey Epstein is vermoord, de Amerikaanse presidentsverkiezingen zaten bomvol fraude. Er is grote kans dat iedereen dit jaar een heleboel verschillende complottheorieën voorbij heeft horen komen. Waarschijnlijk zelfs meer dan normaal. Maar waarom geloven mensen in dingen die voor anderen zo ver gezocht lijken? Zit er in ieder van ons een complotdenken? En is dit jaar wel echt uniek? We gaan het hierover hebben met Dr. Jan Willem van Prooijen, sociaalpsycholoog en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen Jan Willem.
Goedemorgen.
Later in deze uitzending hebben we een column van René van Amerongen over een van haar favoriete complottheorieën, dus kijk daar maar alvast naar uit. Ik doe deze uitzending uiteraard niet alleen, naast mij zit medepresentator Tanne van der Wal en zij doet vandaag een soort van de techniek.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Tanne, heb jij een favoriete complottheorie?
Ja, ik heb hier gisteravond nog een beetje naar zitten zoeken. En ik denk toch wel, ik vind altijd die filmpjes van de Twin Towers die zo echt perfect naar beneden storten. En waarvan ze dus zeggen dat dat voorbedachte raad was om dat zo in elkaar te laten storten. Ja, die vind ik altijd wel interessant. Ik moet wel zeggen, na één filmpje te hebben gekeken over hoe het werkelijk zat, denk ik dat ik toch wel overtuigd ben dat het zo is gegaan, zoals iedereen zegt. Maar ik denk toch dat dat misschien wel mijn favoriete complottheorie moet zijn dan.
Yes, maar in het algemeen niet heel gevoelig voor complottheorieën.
Nee, ik zou zeggen van niet. Nee.
En Jan Willem, heb jij een favoriete complottheorie?
Ja, ik heb er twee. ten eerste de Flat Earth theorie, die vind ik heel fascinerend. Want ik vind het ook gewoon heel moeilijk om te begrijpen dat mensen zo 400-500 jaar wetenschappelijk onderzoek even terzijde schuiven en denken dat de aarde als enige planeet in het universum plat is. Dus dat vind ik een hele bijzondere eigenlijk. Ook de aanhang die ervoor is. Het is echt best wel een beweging geworden met regelmatige congressen. Dat vind ik een hele fascinerende. En de tweede is de alien lizard theorie van deze David Icke. Dus dat is de theorie dat de aarde geregeerd wordt door een buitenaards reptielenras wat hier is gekomen om de mensheid te onderwerpen. En dat politieke leiders zoals ook Rutte of Donald Trump en ongetwijfeld straks ook Joe Biden een buitenaards reptielenras is.
Ja. Waarschijnlijk al Joe Biden ook al. Ik zou hem niet verbazen met Obama erbij.
Voorbedachte raden.
Ja, precies. En Jan Willem, waar komt jouw interesse in dit soort onderzoek vandaan? Of eigenlijk specifiek in complottheorieën?
Ja, het is eigenlijk een beetje in 2008 zo'n beetje begonnen, denk ik. Ik deed in die tijd heel veel onderzoek naar gevoelens van onrecht. En dan met name ten opzichte van hoe mensen door leiders behandeld werden. Ik worstelde daar heel erg mee. Want mensen weten toch vaak helemaal niet waar besluiten op gebaseerd zijn. Besluiten vinden toch vaak in achterkamertjes plaats. En ook in bedrijven. Mensen zijn helemaal niet bij die managementvergaderingen. Vaak weten mensen niet waarom besluiten worden genomen. En op een gegeven moment zag ik, je had het zelf al net over de 11 september aanslagen, zag ik zo'n documentaire. Ik dacht uit mijn hoofd dat het Loose Change was. En toen viel bij mij ook wel een klein beetje het kwartje. Mensen maken dan op een gegeven moment toch ook hun eigen verhaal ervan. En dat verhaal is vaak helemaal niet zo positief.
En academisch gezien, in jullie onderzoek, of in academisch onderzoek in het algemeen, wat maakt iets tot een complottheorie? Wanneer is het niet meer een sterk verhaal, zeg maar?
Ja, een complottheorie is eigenlijk een vermoeden dat een groep mensen, groep actoren eigenlijk, die kwaadwillend zijn, achter de schermen in het geheim samenzweren met het oogmerk om kwade doelen te bereiken. En dat is de wetenschappelijke definitie. En dat kan gewoon heel veel situaties omvatten. Dus de meest bekende zijn natuurlijk complottheorieën over machthebbers. Daar hebben we denk ik al wel een soort van over gehad. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook complottheorieën hebben over minderheidsgroepen. Hè? Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel complottheorieën. Bijvoorbeeld antisemitische complottheorieën zijn echt van alle tijden. Je hebt op het moment in extreemrechtse kringen bijvoorbeeld anti-islamitische complottheorieën op het moment. Denk aan Eurabia. Hè? Maar ook gewoon in het alledaagse leven kunnen mensen allerlei complottheorieën hebben. Dus denk bijvoorbeeld aan als mensen in een bedrijf zitten en zitten te klagen over hoe het management ten koste van hun medewerkers hun eigen zak aan het vullen zijn. Ja, dat kan in principe ook gewoon vallen onder de definitie van een complottheorie.
Yes.
Dus het is een heel breed fenomeen eigenlijk.
Ja, En is het ook, denk je dat wat de meeste mensen verstaan onder de complottheorie ook echt overeenkomt met die definitie die je hebt gegeven?
Ja, in principe wel. Vaak is het wel zo dat mensen er bij complottheorie automatisch vanuit gaan dat het dus niet waar is. Nou, vaak is dat ook zo. De meeste complottheorieën zijn niet waar, maar het is niet per se onderdeel van de wetenschappelijke definitie. En volgens de wetenschappelijke definitie is een complottheorie niet bewezen. Mm-hmm. Niet bewezen waar.
Ja. En je noemde in ons voorgesprek al het voorbeeld van Watergate.
Ja, klopt. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Kijk, de inbraak in het Watergate Hotel, dat vond plaats in 1972. Nixon die trad af in 1974. Dus daar heeft best wel wat tijd tussen gezeten. En als jij in 1973 in de Verenigde Staten had rondgelopen en had gezegd, jongens, ik denk dat Nixon er persoonlijk bij betrokken was, dan was je op dat moment volgens de wetenschappelijke definitie een complotdenker of geloofde je een complottheorie. En dan is een jaar later zou dan gebleken zijn dat je natuurlijk gewoon hartstikke gelijk hebt gehad.
Ja, dat je toch helderziend bent geweest.
Ja.
Maar in dat geval wordt de complottheorie dan dus bewezen en dan is het soort van complottheorie af.
Ja, dan is het geen theorie meer. Dan is het gewoon een bewezen complot. Ja.
Maar een complottheorie is dus normaal vaak onbewezen. Maar wat als het tegendeel van die complottheorie vaak wel bewezen is?
Ja. Het grappige is, heel veel complottheorieën, daar is het tegendeel van bewezen.
Ja,
hè? Dus we weten inderdaad dat de aarde niet plat is. Desalniettemin is het dan heel moeilijk om dat bewijs op een overtuigende manier te brengen aan iemand die daarin gelooft. Omdat die altijd wel manieren heeft om te beargumenteren dat bewijs niet klopt. Hè? Dus we zeggen altijd in de wetenschap, een complottheorie is heel moeilijk falsificeerbaar. Dus als jij tegen een flat earther gaat zeggen van, al die foto's vanuit de ruimte dan van de NASA, en dan krijg je als antwoord dat de NASA een corrupte organisatie is die foto's allemaal heeft gefotoshopt, weet je wel. En als je bijvoorbeeld zegt van, als je vliegtuig zit op 10 kilometer hoogte, dan zie je toch gewoon een beetje, dan zie je toch die kromming van die aarde gewoon een beetje. En dan krijg je als antwoord, maar die vliegtuigramen die zijn op zo'n manier gecreëerd om die illusie te creëren, weet je wel? Dus op zo'n manier kan al het bewijs ook weer terzijde geschoven worden.
Je bent in feite vanuit twee verschillende dogma's aan het kijken naar een onderwerp.
Ja.
En daar valt eigenlijk dus bijna geen... kan je daar dan nog een goede discussie over voeren?
Nou ja, in extreme gevallen kan dat inderdaad moeilijk zijn. Op het moment dat iemand daar zo rotsvast in gelooft en zo totaal niet bereid is om elk bewijs wat het niet ondersteunt, om daarvoor open te staan, dan kan dat heel lastig zijn. Ja.
Iets wat ik mij altijd al heb afgevraagd, en ik denk veel andere mensen ook, is natuurlijk waar houdt kritisch denken op en waar begint complotdenken? We zien dit in Nederland natuurlijk al gebeuren rondom de coronacrisis. Maar ik denk dat het nog leuker is om dit te illustreren aan de hand van een mysterie dat misschien nog wel wat simpeler te begrijpen is. We gaan dus even luisteren naar een nieuwsbericht over de dood van Jeffrey Epstein.
A life that ended in disgrace. A death that has left many, many questions. Jeffrey Epstein was accused of sex trafficking and of sexually abusing a number of underage girls in the early 2000s. Facing a possible 45-year prison sentence, he pleaded not guilty.
Breaking news this hour, officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life.
Yesterday, he was found dead here, in his cell in Manhattan. The Federal Bureau of Prisons called it an apparent suicide. His victims say they have now been robbed of justice, as he will never face the consequences of the crimes he committed. As his body left hospital, countless questions remained. Given that Epstein was found semi-conscious in his cell last month, why was he still not on suicide watch at the time of his death? Former US attorney for the Southern District of New York tweeted that there should be video from Epstein's cell. But the questions have also given way to conspiracy, given that Epstein was a notable figure with notable connections, including with President Trump, who has denied ever knowing about Epstein's alleged trafficking scheme. Now, the president is helping to spread an outrageous false story about Epstein's death being tied to the Clintons, a favorite target of Republican conspiracy theories. One of the posts he retweeted contained the hashtag Clinton body count.
President Trump could use his megaphone for anything, but the president often uses it to amplify that which is the worst of us: personal attacks, bigotry, and insane conspiracy theories.
While both Trump and Clinton knew Epstein, Neither have ever been named in connection to his alleged trafficking. A spokesperson for President Clinton said the former president knows nothing about the terrible crimes of Jeffrey Epstein. His death comes the day after documents were released by a Manhattan court containing the details of a civil case between an Epstein accuser and Epstein's long-term friend and confidant, Ghislaine Maxwell, daughter of newspaper mogul Robert Maxwell. She has previously denied any involvement in any wrongdoing, including the many widespread allegations now in the public domain from those court documents released in the US. In those documents, Prince Andrew was accused of groping a young woman. Buckingham Palace said yesterday the document related to US proceedings to which the Duke of York is not a party, and that any suggestion of impropriety with underage minors is categorically untrue. As the investigations begin into Epstein's death, the questions, and now conspiracies, will continue.
Yes, we hebben nu dus net geluisterd naar een fragment over de dood van Jeffrey Epstein. En wat ik zo interessant vind aan dit mysterie is dat het, net zoals waarschijnlijk heel veel complottheorieën, echt duidelijke lagen heeft van waar stoppen dingen die we echt weten, mm-hmm. waar beginnen hele verklaarbare, waarschijnlijke dingen, mm-hmm. en waar is een soort van de derde laag van dingen die waarschijnlijk lijken voor veel mensen, maar daar 0,0 onderbouwde feiten voor zijn.
Ja.
Dus hè, we weten, hij zou waarschijnlijk veroordeeld worden voor heel veel foute dingen die hij gedaan heeft.
Ja.
Hij zat in de gevangenis, hij had al een zelfmoordpoging gedaan, als we ervan uitgaan dat het echt een zelfmoordpoging mm-hmm. was. Hè, zelfmoord in de gevangenis komt voor, vooral bij heel veel high-profile mensen. Dus dat weten we allemaal. Maar je kan telkens nog even een stapje lager gaan en zeggen, oké, de camera stond uit, waarom? Mm-hmm. De waker lag te slapen. Hij had machtige vrienden. Wat is hier aan de hand? Is er objectief gezien een grens te trekken in zo'n geval van dit? Nu ga je gewoon te ver.
Ja, ja. Nou ja, Epstein is inderdaad. En laat ik vooropstellen, er zijn heel veel mensen, met name in de Verenigde Staten, die inderdaad denken dat hij vermoord is. We hebben zelf, nou, dat was geen representatieve sample, maar nou ja, het was eigenlijk een random sample in de Verenigde Staten. En daar vonden we betrekkelijk hoge scores op daarop. Ja, het is natuurlijk. Er zijn natuurlijk gradaties. Hè? Dus denken Epstein is vermoord is natuurlijk iets van een heel ander kaliber dan zoiets als een flat earth. Hè? Dat zou natuurlijk gewoon kunnen, bijvoorbeeld door een medegevangene. Ja, tegelijkertijd, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een dood die met heel veel mysterie omgeven is. En het stoort natuurlijk ook heel veel mensen dat iemand die we graag verantwoording hadden zien afleggen voor een rechter en graag gestraft hadden zien worden door een rechterlijke macht, vroegtijdig om het leven komt en vroegtijdig sterft. Ik zelf vind het een vrij sterk verhaal dat er een of andere moordenaar in een high security prison geloodst is. Het lijkt mij een vrij sterk verhaal dat hij vermoord is. Ik denk dat het gewoon een zelfmoord was, persoonlijk.
Maar dit is denk ik ook wel een heel interessante, hoe social media bij deze denk ik een rol heeft gespeeld. Want ik weet, ja, Epstein was natuurlijk, dat is echt een soort popculture ding geworden met die meme waar dan mm-hmm. verstopt in staat Epstein didn't kill himself.
Ja, klopt.
Is dat
ja.
bij veel complottheorieën zo, dat er echt op social media ook zo'n groot, ja, bijna los dingen om ontstaat?
Ja, nou, bij sommige complottheorieën heb je dat inderdaad, kun je dat inderdaad wel hebben. Dat het inderdaad gewoon helemaal viral gaat op verschillende manieren. Ja, dat heb je nu denk ik ook met het coronavirus gewoon wel. Dat heel groot is geworden, sommige dingen in elk geval. En het is ook heel moeilijk voor ons om de vinger erop te leggen wat nou eigenlijk bepaalt of zo'n complottheorie zo erg aanslaat of niet.
Jan Willem, je bent natuurlijk onderzoeker.
Ja.
Hoe doe jij onderzoek naar complottheorie? Hoe ziet zo'n onderzoek eruit?
Ja, nou ja, ik ben zelf een kwantitatieve onderzoeker. En dat houdt in dus dat ik vragen luister, bijvoorbeeld via internet uitstuur naar grote steekproeven, bijvoorbeeld in de Nederlandse samenleving of ook in andere landen. En dan kijk ik eigenlijk ten eerste in welke mate bepaalde ideeën gewoon leven in de samenleving en ook vooral waar dat ook mee samenhangt. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld van, hoe hangt een bepaalde geloof en een bepaalde complottheorie samen met politieke voorkeur? Of met gevoelens van nationalisme of dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk de manier waarop ik er onderzoek naar doe. Er zijn ook andere manieren om er onderzoek naar te doen. Dus je hebt ook bijvoorbeeld onderzoekers die analyseren bijvoorbeeld social media feeds. Dat is ook een manier om er naar te kijken. En ik ken ook mensen die gewoon diepte interviews doen met mensen die bijvoorbeeld actief zijn op van die complotdenkers websites. Dus ja, dat zijn allemaal dat zijn ook manieren om er onderzoek naar te doen. Dus je kunt er eigenlijk op heel veel verschillende manieren onderzoek doen en er naar kijken.
Yes. Dus je doet zelf eigenlijk vooral onderzoek naar eigenlijk de plek of van complottheorie in de samenleving, zou je kunnen zeggen, of hoe die vallen binnen de samenleving.
Ja, en ook welke psychologische processen ermee samenhangen. Dus,
Maar is dat dan een random steekproef? Of zoek je specifiek mensen uit die complot denken om die vraaglijsten in te vullen?
Nee, mijn onderzoek zijn toch vaak ofwel random steekproeven ofwel representatieve steekproeven.
Is dat lastig? Want is er, ik kan me voorstellen dat een bepaald soort mensen misschien daar sneller op reageert.
Mm-hmm.
Dat bijvoorbeeld complotdenkers daar sneller of juist minder snel zo'n vragenlijst in gaan vullen. Ja. Dus is dat lastig om daar een goed van te krijgen?
Nou ja, kijk, op zich denk ik wel dat die hele harde kern van complotdenkers, die dus echt heel actief zijn op websites, dat die inderdaad heel lastig te samplen zijn in zo'n groot onderzoek. Tegelijkertijd denk ik ook dat dat echt het topje van de ijsberg is. En dat er ook gewoon heel veel burgers zijn die wel bereid zijn om dat soort vragenlijsten in te vullen. En die misschien niet heel actief zijn op dat soort websites, maar nog steeds wel in dat soort ideeën geloven. En die doen wel mee, hoor.
Dat roept natuurlijk de vraag op. Zeg maar, hoe ziet zo'n vragenlijst eruit? Want ik kan me voorstellen dat, noem je het woord complottheorieën, want zoals Dan al zei, dan krijg je natuurlijk een bepaalde bias van mensen die denken dat ze in complottheorie, of mensen die juist zeggen, nou, dit is onzin, ik geloof helemaal niet in complottheorie. Ja. Heb hier geen antwoord op.
Ja.
Dus, of die heel erg de vragenlijst dan in gaat vullen van, ik geloof hier allemaal niet in, want ik ben geen complotdenker. Precies, maar precies. Misschien wel ergens af en toe denken, goh, hoe zat dat nou met 9-11?
Wij vermijden dat woord vaak wel. Vaak stellen we bijvoorbeeld inderdaad vragen van, denk je dat de Amerikaanse overheid zelf geholpen heeft met het organiseren van de 11 september aanslagen? Of denk je dat het coronavirus een biowapen was? En dan vraag je gewoon op een schaal hoe plausibel mensen dat vinden. Dus het klopt, het woord complottheorie heeft een bepaalde lading. We weten ook uit onderzoek dat het stigmatiserend kan werken. Hè? Dus als je zegt, ik geloof in complottheorieën, dan werkt dat stigmatiserend. Dan schrikt dat mensen af eigenlijk. Dat heeft onderzoek laten zien. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat vind ik zelf wel interessant. Een onderzoek heeft ook laten zien dat als je het wel doet, dus als je heel expliciet aan mensen vraagt van, in welke mate geloof je in deze complottheorie? Dan heeft dat eigenlijk geen invloed op de maat waarin mensen er wel of niet in geloven. Dus dat was, dat vond ik op zich wel, wel interessant. Ja.
Je vertelde me toen we hiervoor spraken ook over een nieuw onderzoek.
Juist,
dat in Engeland gedaan is, volgens mij.
Nou, dat heb ik gedaan samen met twee Engelse collega's. Maar dat is grotendeels in Engeland uitgevoerd, dat klopt. En daarin hebben we eigenlijk naar de andere volgorde gekeken. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is van, als je iets een complottheorie noemt, dan heeft dat geen invloed in hoe geloofwaardig mensen het vinden. Maar wat wij hebben gedaan is, we hebben er dan andersom naar gekeken. Als mensen dingen geloofwaardig, stellingen geloofwaardig dan wel ongeloofwaardig vinden, heeft dat invloed op de vraag of mensen iets een complottheorie gaan noemen. En dat vonden we dus wel. Dus naarmate mensen bepaalde stellingen minder geloofwaardig vonden, naarmate ze meer geneigd waren het ook een complottheorie te noemen eigenlijk. En dat dat suggereert dat mensen toch die term associëren met ongeloofwaardige verhalen.
Ja. En je zei ook al dat jullie dus ook onderzoek doen naar hoe verschillende groepen in de samenleving bepaalde complottheorieën, zeg maar, zien.
Ja.
Waar moeten we aan denken? Wat voor verschillen vind je bijvoorbeeld als je kijkt naar het politieke spectrum?
Ja.
Gaat het dan om bepaalde kanten zijn meer geneigd om te geloven? Of is het juist wat voor soort complottheorieën ze geloven waar het verschillen zit?
Nou, een beetje van allebei. Dus je vindt eigenlijk zowel aan de linker als de rechterkant vind je complotdenken. Eigenlijk een belangrijke conclusie die naar voren komt, is dat het vooral de extremen zijn. Dus zowel linksextreem als rechtsextreem. In elk geval in de Nederlandse samenleving vind je dat heel duidelijk. Dus aan de rechterkant de mensen die stemmen voor bijvoorbeeld de PVV en ook Forum voor Democratie, die scoren hoger op complotdenken dan bijvoorbeeld CDA, VVD-stemmers. En aan de linkerkant zie je eigenlijk een beetje beetje hetzelfde waar mensen die voor de SP stemmen ook veel hoger scoren op complotdenken dan bijvoorbeeld mensen die op GroenLinks of de PvdA stemmen. Dus het zijn echt een beetje de extreme. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook zo dat ook inderdaad het wel heel erg uitmaakt wat voor complottheorie we het over hebben. Hè? Bijvoorbeeld, ik neem even een uitstapje naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dan heb je natuurlijk ook republikeinse en democratische complottheorieën. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld Obama's birth certificate. Hè? Obama is niet in de Verenigde Staten geboren. Dat is een typisch republikeinse complottheorie. Mensen die daarin geloven, dat is een enorm goede voorspeller van of ze republikeins zijn of democraat natuurlijk. Maar tegelijkertijd, je hebt ook democratische complottheorie. We hebben het al over 11 september gehad. Overtuiging dat dat een inside job was van de Amerikaanse overheid. Is juist meer een democratische complottheorie. En de reden is ook heel logisch. Er zat een republikein in het Witte Huis toen het gebeurde. Ja. Dus ja.
Dat het Bush de schuld was.
Ja. Zij doet dat soort dingen wel.
Ja, als niet Bush maar Gore was gekozen in de tijd en het was toch gebeurd. Dan denk ik dat het een republikeinse complottheorie was geweest.
En hebben wij dat dan ook in Nederland, dat soort... Kan je dat ook in de SP en de
PVV? Ja, ik denk het wel. Dus inderdaad, wat je inderdaad aan de linkerkant dan toch ziet, zijn complottheorieën waar het bijvoorbeeld gaat over de rol van multinationals in dingen die misgaan in de wereld. Of de Verenigde Staten, hè, dingen die met het kapitalisme te maken hebben. Als je meer aan de rechterkant kijkt, dan krijg je bijvoorbeeld meer complottheorieën die met wetenschap te maken hebben. Denk aan klimaatverandering, dat het allemaal maar doorgestoken kaart is. Complottheorieën over minderheidsgroepen. Hè? Dus inderdaad, we hebben het al eerder over Eurabia. Heb ik al kort laten vallen eerder. Dat is de theorie dat er een islamitisch complot is tussen leiders in het Midden-Oosten en linkse politici in Europa om een soort islamitische staat te creëren in Europa. Nou, dat is een typisch iets wat je wel aan de rechterkant vindt en niet aan de linkerkant van het spectrum. Dus zo heb je wel aan beide kanten van het spectrum complottheorieën, maar we ook wel andere ideeën. Er zijn ook wel een paar gemeenschappelijke thema's, hoor. Dus wat je bijvoorbeeld ziet aan beide kanten van het spectrum, is bijvoorbeeld euroscepticisme. Hè? Dus complottheorieën die te maken hebben met hoe dingen binnen de EU, hoe daar allemaal geheime plannetjes gesmeed worden die het daglicht niet kunnen verdragen, zullen we maar zeggen. Er zijn ook wel gewoon gemeenschappelijke thema's. Maar je hebt ook wel echt een aantal uniek linkse en rechtse complottheorieën. Ja.
En zie je dit soort verschillen eigenlijk ook in andere groepen? Dus als je zegt bijvoorbeeld in plaats van politiek spectrum, sociale klasse bijvoorbeeld. Yeah. Of zijn die zo erg gelinkt aan het politiek spectrum dat het eigenlijk dat je daar dezelfde verdeling in ziet?
Ja, nou ja, sociale klasse, echt sociale klassen vinden we wat minder duidelijk een effect van. Waar we wel een effect van vinden, en dat hangt ermee samen, is opleidingsniveau. Dus inderdaad, we vinden het net wat meer onder lage opgeleide mensen. Maar tegelijkertijd is dat effect niet heel sterk. Dus je vindt ook zeker veel complotdenk onder hoger opgeleide mensen. Er zijn ook een aantal voorbeelden bekend van Nobelprijswinnaars die in complottheorieën geloofden. Maar het heeft wel invloed. Het effect is er wel, maar het is gewoon niet enorm sterk. Ja. Okay. Ja.
Dan een beetje de grote vraag voor mij in ieder geval over dit onderwerp. Bestaat er zoiets als het profiel van een complotdenker?
Ja, ik denk het beste antwoord daarop is nee. Kijk, het...
podcast voorbij, dat was de beste uitzending afgelopen.
Ja, nee. Kijk, het komt gewoon heel veel voor in de samenleving. Sommige complottheorieën worden echt door heel veel mensen aangehangen eigenlijk. En je hebt gewoon niet zoiets als de complotdenker. Nogmaals, sommige factoren hebben er wel mee te maken. Dus inderdaad, we hebben het al gehad over politiek extremisme. Misschien wat lager opgeleid. Nationalisme, hè, dus we vinden dus inderdaad dat mensen die hoog scoren op complottheorieën, hoog scoren op iets wat we in de wetenschap nationaal narcisme noemen. Dus dat is eigenlijk de overtuiging dat je eigen land beter is dan andere landen en dus ook speciale rechten moet hebben. Hè? Dus het America First idee, zeg maar. Dus dat zijn inderdaad zaken die ermee te maken hebben. Maar om nou te zeggen, echt een duidelijk profiel, dat denk ik toch niet. Je vindt het zowel onder mannen als onder vrouwen. De effecten van leeftijd zijn een beetje inconsistent, moet ik zeggen. Meestal vinden we daar niet zoveel effect van. Hoewel er recent een aantal onderzoeken hebben gesuggereerd dat het iets vaker voorkomt onder jongeren. Maar nogmaals, dat is niet heel consistent. Dus ja, er zijn wel factoren die eraan gerelateerd zijn. Maar echt een profiel, dat zie ik niet echt.
Er zijn voorspellers, ja, complotdenken.
Ja.
Eén daarvan is dan volgens mij in ieder geval wat ik merk in mijn eigen omgeving. En ik weet niet of dat ook academisch aantoonbaar is. Mensen die geloven in een complottheorie geloven ook meer in andere complottheorieën.
Ja, dat is inderdaad dat is eigenlijk de beste voorspeller van een complottheorie. De beste voorspeller van geloof in één complottheorie is geloof in een andere complottheorie. En dat is inderdaad iets wat we ook echt in ons onderzoek heel duidelijk terugzien. En ik denk ook dat gewoon komt doordat op het moment dat je een bepaalde complottheorie omarmt. Ja, veel complotdenkers zeggen dat ook. Hè. Op een gegeven moment werd ik wakker. Die hadden zo'n soort awakening. Mm-hmm. Hè. En het impliceert toch dat je op het moment dat je denkt dat er een bepaalde complottheorie gewoon waar is, dan accepteer je toch op een bepaalde manier een wereldbeeld. Ja, waarin er achter de schermen van alles gebeurt wat het volk niet mag weten en wat het daglicht niet kan gedragen. En dan is de drempel plotseling enorm stuk lager.
Allemaal andere
dan vallen mensen down the rabbit hole, zeggen ze dan. Ja. Ja, ja,
maar heb je daar dan nog soort van verschillende rabbit holes in, zeg maar, omdat je ook daar straks al zei, je hebt die heel extreme, mm-hmm, bijna flat earth, echt extreme koppeltheorieën, ja. En eigenlijk een beetje die wat meer misschien in de middelklasse vallen.
Ik denk dat je in elk geval wel verschillen hebt in hoe diep dat rabbit hole gaat voor sommige mensen. Dus ik denk dat er ook echt wel, die hele extreme gevallen zijn natuurlijk het meest interessant om over na te denken hoe mensen daarbij komen. Maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon rabbit holes die gewoon op een gegeven moment ook wel weer gewoon ophouden. Ja. Dat mensen zeggen van dit ben ik bereid te geloven, maar dingen als flat earth, dat gaat me gewoon echt een stap te ver. Dus daar zijn hele duidelijke verschillen in. Dus er zijn inderdaad wel verschillende rabbit holes. Ja.
Je hebt al verteld over dat eigenlijk complottheorieën vaak niet gebaseerd zijn op echt aantoonbaar bewijs. Mm-hmm. Dat moet betekenen dat er een andere reden is dat mensen het geloven, toch?
Nou ja, het is wel vaak wel gebaseerd op bewijs, maar vaak selectief vergaard bewijs. Ja. Dat is vaak het probleem. Dus inderdaad, als mensen geloven in complottheorieën, gaan ze vaak toch te werk als een soort detective. Mm-hmm. Maar een goede detective kijkt dan naar al het bewijs en staat dan open voor de mogelijkheid dat hun vermoeden misschien wel fout is. Hè? Maar complotdenken gaat toch vaak gepaard met een soort tunnelvisie, waarin mensen eigenlijk al van tevoren hebben besloten van dit klopt gewoon niet, er moet gewoon een complot zijn. En dan zoeken ze heel selectief dat bewijs bij wat dat idee ondersteunt en schuiven ze het bewijs terzijde wat het niet ondersteunt. En op zo'n manier kun je dus inderdaad een complot tegen die krijgen die er op het eerste gezicht, als je er eigenlijk gewoon kort naar kijkt, best overtuigend kan zijn soms. En als je dan dieper gaat onder de oppervlakte gaat kijken, dan zie je toch ook dat er ook heel veel dingen niet kloppen of subtiel zijn weggelaten uit het verhaal of uit context zijn gehaald en dat soort zaken. Dus het vaak is het wel gebaseerd op bewijs, maar niet op een objectieve bewijsvoering eigenlijk. Okay. Dat is eigenlijk het probleem.
Ja, dus het is bijna een manier om een bestaand wereldbeeld te niet eens verklaren, maar te verantwoorden, zou je kunnen zeggen.
Ja. En een goede vergelijking is, in de psychologie zeggen we wel eens van, je hebt eigenlijk twee manieren om analytisch naar iets te kijken. Dat is de mentaliteit van de advocaat en de mentaliteit van de rechter. Hè? Dus de advocaat probeert koste wat kost zijn of haar cliënt vrij te krijgen, ook al is die zo schuldig als wat. en de rechter probeert gewoon objectief waarheid te spreken en een schuldig iemand te veroordelen en een onschuldig iemand vrij te spreken. Nou, en vaak als mensen echt geloven in een complottheorie, gaan ze toch veel meer als een soort advocaat te werk. Die dus probeert een overtuigend narratief te construeren en selectief bewijzen bijzoekt om dat voor elkaar te krijgen. Om die theorie bewezen te krijgen. Terwijl als je echt waarheid zoeken wil doen, als je echt kritisch wil denken, dan moet je toch echt veel meer die mentaliteit van die rechter aannemen, denk ik.
Maar staan mensen die in complottheorieën geloven en dus dan misschien ook wel een beetje online in zo'n bubbel zitten waar iedereen inderdaad in diezelfde advocatenrol zit, dan open voor een objectieve rechter? Want ik kan me voorstellen dat in de samenleving mensen die er niet in geloven ook heel erg zo doen van, ja, eigenlijk de andere advocaat zijn, zeg maar. Ja. En dat er eigenlijk nooit objectief naar wordt gekeken vanuit die rechtersrol. Maar zouden ze daarvoor openstaan of is dat iets wat...
Ja, dat kan ik niet namens iedereen zeggen. Ik denk dat als je inderdaad in zo'n filterbubbel zit, waarin iedereen elkaar napapegaait, dat ook gewoon heel lastig kan zijn. Hè? En dat is denk ik ook ja, het gevaar van die echokamers, dat mensen ja, toch op het moment dat iedereen zegt dat je gelijk hebt, dan heb je dus gelijk, weet je wel. En ik denk wel dat het heel veel zou oplossen als mensen, hoe zal ik dit eens zeggen? Als mensen een bepaald intellectuele nederigheid zouden aannemen en durven te zeggen, weet je wat, misschien zijn mijn oorspronkelijke vermoedens wel gewoon fout. En dan nemen dus mensen eigenlijk meer die rechterrol aan. En dat zou denk ik wel heel veel oplossen in deze. Maar ja, vaak gebeurt dat toch niet.
Ja, maar je toch ook zegt dat het in sommige publieke situaties, zoals de coronacrisis, ook heel erg kan tegenwerken. Mm-hmm. Met stappen die wel verder genomen moeten worden. Dus in hoeverre ja, kan je daar en moet je daar iets aan doen, aan dat soort complotdenkers?
Nou ja, het ligt eraan. Ik denk, je hebt het nu over de coronacrisis. Kijk, we weten nu, sinds het begin van de coronacrisis is er gewoon heel veel onderzoek gedaan, ook naar de link tussen complotdenken en bijvoorbeeld gezondheidsgedrag. En we weten gewoon dat dat heel sterk samenhangt met bijvoorbeeld social distancing. Dus naarmate mensen meer in complotdenken geloven, naarmate ze minder die anderhalve meter willen aanhouden. Maar naarmate ze ook meer denken dat mondkapjes maar onzin zijn, en naarmate ze minder bereid zullen zijn straks dat vaccin te nemen. Dus ja, het hangt gewoon samen met gezondheidsgedrag, waarvan de gezondheidsautoriteiten zeggen dat dat niet zo verstandig is. En ik denk toch dat dat wel een probleem is, en dat dat toch wel aanleiding is om te kijken of daar wat aan te doen valt. Ja.
Dus is het... Ja, zou je kunnen zeggen dat veel van mensen die gedreven zijn naar complottheorieën dat toch meer uit een emotionele gevoelskwestie doen dan dat ze daadwerkelijk op zoek zijn naar objectieve waarheden?
Ja, dat is een heel goed punt. We vinden inderdaad dat het meer samenhangt met emotie. En dus inderdaad een soort inderdaad gevoelens van angst en een gevoel van onrecht en een gevoel van woede. Dat kan allemaal heel erg dat complotdenken drijven. En dat kan dus inderdaad ook maken dat mensen inderdaad eigenlijk in die advocaatrol op zoek gaan naar bewijs voor hun gelijk eigenlijk. Dus ja, we vinden inderdaad dat het veel meer samenhangt met emotie dan met echt kritisch denken. Dat is, want ik krijg inderdaad vaak ook, eerder had je het al over kritisch denken. En dat is inderdaad een vraag die ik krijg van, is het niet goed dat er kritisch nagedacht wordt? Maar hoe kritisch ben je als je denkt dat de aarde plat is? Ja, weet je wel? Hoe kritisch ben je als je denkt dat het coronavirus in het lab gemaakt is? Dat het maar een griepje is? Ik vind dat...
Is er ergens in onderzoek, voor zover je weet natuurlijk, ooit naar voren gekomen hoe bewust mensen zijn van de achterliggende gevoelens die gepaard gaan met zo'n complottheorie, als zij daar zelf in geloven?
Ja. Welke achterliggende gevoelens ermee te maken hebben?
Ja, zijn mensen die zelf in zo'n complottheorie geloven, in hoeverre zijn die bewust van al die dingen die ze drijven om zoiets te geloven?
Ja, ik denk dat een lastig is. Kijk, bijna ieder mens vindt zich toch een heel objectief, rationeel wezen die gewoon goed begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt. Kijk, als je bijvoorbeeld ook gaat kijken op websites van complotdenkers, die vinden zichzelf vaak ook helemaal geen complotdenker. Hè? Die zien de term complotdenker ook vaak als een belediging. Ik ben geen complotdenker, ik ben een waarheidszoeker. Ja. en ik denk ook eigenlijk de meeste mensen wat karakteriseert. De meeste mensen vinden zichzelf objectief en rationeel en waarheidszoeker. Maar de mate waarin mensen dat ook daadwerkelijk zijn, dat varieert natuurlijk gewoon enorm. Ja.
Dus in die zin zou je eigenlijk om sommige van die complottheorieën op te lossen, of dat in ieder geval te zorgen dat dat niet tegenwerkt bij zo'n coronacrisis aanpak, dus bijna beter die emotie kunnen aanpakken. dan proberen het objectief te benaderen.
Nou, ik denk dat daar twee kanten van het verhaal zijn. Ik denk in je persoonlijke leven wel. Dus inderdaad, stel je hebt een broer of een oom die heel erg in complottheorieën gelooft. Ik denk dat het dan vooral toch belangrijk is dat je ingaat, dat je inderdaad gewoon luistert naar die persoon en open vragen stelt. En op zo'n manier erachter probeert te komen wat nou die onderliggende emotie is, wat dat drijft. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het ook wel gewoon nuttig en goed is als wetenschappers gewoon echte kennis ook verspreiden op sociale media. Kijk, in zo'n situatie als de coronacrisis hebben mensen toch veel vragen en zoeken mensen gewoon antwoorden. En dat is heel normaal en heel begrijpelijk. En dat hebben we allemaal, dat heb ik ook. Maar als alles wat ze dan tegenkomen gekke complottheorieën zijn, dan is het ook heel makkelijk om daarvoor te vallen. Dus ik denk dat het toch ook wel belangrijk is om, ik zeg altijd spread the actual science. Ik denk dat dat ook wel gewoon echt belangrijk is dat wetenschappers dat doen en dat we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen.
Ja, dat het dan hopelijk dus ook die bubbel bereikt. Want ik weet niet wie er zondag met Lubach kijkt, maar die liet zo mooi zien dat je met een aantal kliks eigenlijk in zo'n bubbel online komt. Dus ik kan me voorstellen dat mijn wetenschappelijke tweet moeilijk zo'n complotdenker bereikt. Omdat hij natuurlijk ook heel specifiek, zoals jij er straks al zei, naar zijn advocaten antwoorden aan het zoeken is. Ja. Waar die van mij misschien niet in passen.
Ik denk dat je vormt natuurlijk ook echt, tot op zekere hoogte is het, heb je algoritmes en YouTube en Twitter, waar we het misschien later over kunnen hebben, die naar mijn mening een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Maar je vormt natuurlijk ook wel je eigen bubbel.
Tuurlijk.
Bewust en actief zelf.
Maar goed, daarmee ga je natuurlijk wel vanuit dat mensen al in zo'n complotbubbel zitten. Hè? Het is wel zo. Natuurlijk zijn er mensen die heel diep in zo'n rabbit hole zitten en daar ook heel moeilijk mee uitkomen. Maar ik denk dat de groep mensen die gewoon vragen heeft en gewoon zich zorgen maken, vele malen groter. En heel begrijpelijk ook. Die is vele malen groter. En ik denk dat die mensen je wel degelijk kunt bereiken met die tweets.
Dat kan ik me goed voorstellen. Daarvan wil je eigenlijk dat ze niet alleen als antwoord de complottheorieën tegenkomen, precies, is wat je eigenlijk zegt.
En ik denk ook dat die mensen ook gewoon willen weten wat wetenschappers echt zeggen. Ja.
En Jan-Willem, je hebt hier naast je eigen sociaal-psychologisch onderzoek, heb je me verteld dat je ook met een evolutionair bioloog dit hebt besproken,
evolutionair psycholoog.
Evolutionair psycholoog, precies. Wat kwam daaruit? Wat waren de...
Nou, wij hebben daar een overzichts, een reviewartikel geschreven. En dat hebben we gedaan naar de vraag van, is het eigenlijk niet soort van in de menselijke natuur om snel complottheorieën te zien? Hè? En om groepen die anders zijn en die machtig zijn of die we gewoon niet zo goed kennen, om die eigenlijk te wantrouwen. En dat kan dan een soort opmaat zijn naar complotdenken. En wij denken dat in een verleden, dus dan heb ik het over 10.000 jaren terug, toen we nog jagers-verzamelaars hadden, ook een bepaalde adaptieve functie gehad kan hebben. Dat was toch een tijd waarin er betrekkelijk veel stammenstrijd was. Hè? Waarin het betrekkelijk, de kans dat je door coalities en vijandige groepen gedood werd, eigenlijk vele malen groter was dan het nu is. Ja, en in zo'n omgeving kan het natuurlijk ook wel op een bepaalde manier nuttig zijn om niet iedere vreemde groep die voorbij komt zomaar te vertrouwen. Kijk, op het moment dat een vreemde stam voorbij komt en je denkt, wegwezen, ik migreer een paar honderd kilometer verderop, dan kan dat, kan dat misschien onterecht zijn geweest, maar dan blijf je wel in leven. Terwijl als je iedere groep zomaar vertrouwt, dan hoeft er maar één keertje een groep tussen te zitten die niet te vertrouwen is. Snap je? Dus op zo'n manier kan het in zo'n betrekkelijk vijandige omgeving ook wel een adaptieve functie hebben. Maar het punt is natuurlijk wel dat de wereld veranderd is. Ja. En mensen nu veel beter dan vroeger beschermd zijn door een rechtssysteem en dat soort zaken. En dat er ook heel veel groepen zijn gewoon die wel degelijk het beste hebben met de mensheid voor hebben. Denk aan die wetenschappers die nu aan een vaccin werken, bijvoorbeeld. En dan hoeft het niet altijd in een moderne maatschappij nog steeds maar adaptief te zijn.
Dus een verouderd evolutionair verdedigingssysteem, zeg maar.
Ja, dat heet in de evolutionaire psychologie heet dat een mismatch. Dus dat wil zeggen dus dat eigenlijk we nog steeds een brein hebben wat toegespitst is op een oeromgeving eigenlijk. Maar de samenleving is de afgelopen, de wereld is eigenlijk de afgelopen 12.000 jaar moet ik eigenlijk zeggen, heel snel veranderd en veel sneller dan het brein mee kan veranderen eigenlijk. En dus we hebben eigenlijk een Stone Age brain in a modern environment. Dat is eigenlijk een goede manier om het te zeggen. En dat kan soms, dat leidt tot mismatches. Ja, ja.
Zoals ik in de opening al zei, voelt het alsof complottheorieën dit jaar meer leven dan ooit. Hmm. En misschien zelfs mainstream zijn gegaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Bepaalde complottheorieën in ieder geval. Maar de bekendste complottheorieën zijn nog steeds die uit een niet al te ver verleden. René van Amerongen gaat ons in de column vertellen over haar ervaringen met complottheorieën en complotdenkers. Dus laten we gaan luisteren.
In april riep een buitenlandse Facebook-vriendin mijn hulp in, omdat haar verkering besloten had zich op gezondheidsterrein voortaan te laten informeren door Donald Trump, die kennelijk een goedje met de naam Miracle Mineral Supplement had gepromoot in de strijd tegen het coronavirus. Ik moest toegeven, het bekte lekker, al kreeg ik eerder visioenen van vaudeville acts, kwakzalvers en circusdirecteuren met grote zwarte knulsnorren dan van hoogwaardige 21ste eeuwse geneeskunde. Dus worstelde ik me door pseudo-wetenschappelijke bijsluiters om aan een Mexicaan die ik niet kende uit te leggen dat het toch echt een minder goed idee was om dagelijks verdund bleekwater te drinken. Ook al had hij natuurlijk best een punt dat bleek desinfecterend werkt. De claim dat zijn Miracle Mineral Supplement selectief de slechte bacteriën zou doden en de goede met rust zou laten omdat slechte bacteriën nu eenmaal meer elektronen hadden, vond ik dan weer wat minder overtuigend. Om nog maar te zwijgen over het feit dat we hier een virus aan het bestrijden waren en geen bacterie. Ik geloof dat mijn mini-college over chloordioxide en basale oxidatiemechanismen zijn vruchten heeft afgeworpen, want de goede man leeft nog, zag ik afgelopen week op mijn timeline. Mijn Facebook-vriendin was me eeuwig dankbaar en verzuchtte: het klinkt allemaal gewoon zo wetenschappelijk als je zelf geen bioloog of chemicus bent. En dat is natuurlijk precies wat er zo gevaarlijk aan is. Want je moet eigenlijk al wat expertise hebben om de gaten in het rookgordijn van drogredeneringen en handige framing te ontwaren. En als je eenmaal gelooft in miracle cures, hoeveel stappen zijn er dan nog nodig voordat je op een dag in het kamp van de viruswappies bent beland, waarna zelfs de meest bezopen theorieën uitermate logisch klinken? Zie dan de weg terug naar de realiteit nog maar eens te vinden. Laatst besefte ik plotseling dat ik zelf ook jarenlang geobsedeerd ben geweest door iets wat nu waarschijnlijk als complottheorie weggezet zou worden. De moord op John F. Kennedy. Ik kwam er toevallig mee in aanraking omdat ik tijdens het rondstruinen in Boekhandel De Slechte, een favoriete bezigheid tijdens mijn tienerjaren, per ongeluk stuitte op Pleidooi voor de waarheid. Een klassieker uit 1966 waarin de conclusies van de door president Johnson ingestelde Warren Commission in twijfel werden getrokken. Al heette in twijfel trekken toen nog gewoon bekritiseren. De officiële lezing is, tot op de dag van vandaag, dat John F. Kennedy is doodgeschoten door Lee Harvey Oswald, een schutter die in zijn eentje opereerde en 3 kogels afvuurde vanaf de 6e verdieping van het Texas School Book Depository. Die lezing riep al snel vragen op. Mede doordat ene Abraham Zapruder de kritieke scène had gefilmd. Helaas met de korrelige kwaliteit en framesnelheid van 1963. Daar lijkt me nou nog eens een schone taak weggelegd voor wat image reconstruction met behulp van een deep learning algorithm. Maar dat terzijde. In de afgelopen 60 jaar hebben talloze critici zich gebogen over deze Zapruder-film. Om de officiële lezing kloppend te krijgen, moeten Kennedy en gouverneur Connolly op de stoel voor hem bijvoorbeeld geraakt zijn door 1 en dezelfde kogel, de zogenaamde Magic Bullet. Als dit niet klopt, stort al het bewijsmateriaal tegen Lee Harvey Oswald als een kaartenhuis in elkaar. Die hele moord op Kennedy is natuurlijk omgeven door mysterie, koren op de molen van complotdenkers. Zo werd Oswald zelf een paar dagen na de moord doodgeschoten door nachtclub-eigenaar Jack Ruby. En is nog steeds niet duidelijk welke banden beide heren nou precies hadden met de FBI en CIA of, in het geval van Oswald, de KGB. Tel daarbij op de goed bewaarde geheimen van het Kennedy White House met buitenechtelijke escapades en foute zwembadfeestjes. Voeg een vleugje Cuba en Koude Oorlog toe en je blijft achter met een whodunit waar Agatha Christie een puntje aan zou kunnen zuigen. Zelf liet ik me niet zo meeslepen door al die randverschijnselen. Ik hield het liever bij de wetenschappelijke feiten en heb eigenlijk alleen maar baat gehad bij mijn totale onderdompeling in deze materie. Gefascineerd door ballistiek deed ik extra mijn best bij natuurkunde. Het maakte de kogelbanen van Galilei in elk geval een stuk interessanter. Toen de foto's van Kennedy's lijkschouwing voor het eerst gepubliceerd werden, in Hoe kan het ook anders, Weekblad Privé, kocht ik het tijdschrift van mijn oppasgeld en vergeleek nauwkeurig de originele aantekeningen van de patholoog-anatoom uit 1963 met dit nieuwe bewijsmateriaal. Het leverde me een sterke maag op die later uitstekend van dienst kwam op de snijzaal. Kortom, een beetje complotdenken kan nooit kwaad, zolang de nadruk maar op het denken blijft liggen en er ruimte blijft voor twijfel. Wie denkt dat hij de waarheid in pacht heeft, zonder dat met echte feiten te staven, dat zijn de wappies uit wiens fabeltjes fuik je weg moet zien te blijven.
Ja, zoals ik al zei, voelt het dus voor mij en waarschijnlijk heel veel mensen alsof complottheorieën echt een soort van super mainstream zijn gegaan of heel bekend zijn geworden dit jaar. Maar het is dus helemaal niet zo. En er bestaan dus, het weet dus al zeker dat er complottheorieën zijn in de geschiedenis van de mensheid. Maar wat is de historische context eigenlijk? Wat weten we over de geschiedenis van die complottheorieën?
Nou, complottheorieën zijn echt zo oud als de mensheid zelf. Je vindt ze ook terug in veel eerder in de 20e eeuw, maar ook in de middeleeuwen, in de Romeinse tijd, in Griekse mythologie vind je complottheorieën terug. Zover als we terug kunnen gaan, kunnen we complottheorieën vinden. Ja.
En het lijkt op dit jaar en bijvoorbeeld ook waar René het over heeft in de beide Kennedy-complottheorieën. Ja. Dat ze toch meer grip vinden in tijden van sociale of maatschappelijke onrust.
Ja.
Is dat ook echt in de geschiedenis zo geweest?
Ja, dus inderdaad gewoon vooral in tijden van crisis. Dus inderdaad vooral van die schokkende crisisgebeurtenissen die gewoon het leven van mensen raken en waardoor de wereld gewoon nooit meer hetzelfde is. We hebben nu natuurlijk de coronacrisis. En daardoor is het enorm gaan opleven natuurlijk. Maar ook na de 11 september aanslagen zag je enorm veel complottheorieën naar de moord op Kennedy. In de jaren 50 zag je heel veel, had je natuurlijk McCarthyism. Hè? Mm-hmm. Dus daar zag je heel veel anticommunistische complottheorieën in, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Begin van de 20e eeuw tijdens de Tweede Industriële Revolutie. Toen werden heel veel werknemers vervangen door machines. Nou, ja, dan zag je enorm veel complottheorieën over grote bedrijven ontstaan. Dus ja, het is echt van alle tijden, maar het is wel echt vaak toch vooral in reactie op crisissituaties.
Ja, dus gaan mensen dan eigenlijk, wanneer zeg maar je eigen wereld op de kop staat, op zoek naar een nieuw wereldbeeld om zich aan vast te houden?
Ja, of een goede verklaring. En een verklaring waarin ook bij voorkeur een schuldige aangewezen kan worden eigenlijk. Of een schuldige groep. Vaak vinden mensen dat toch een stuk, ja. Vaak als er dingen misgaan, dan voelt dat toch een beetje onrechtvaardig. En willen mensen toch vaak een dader hebben eigenlijk, of een schuldige groep. En dat vinden mensen dan toch op de een of andere manier prettiger dan te moeten zeggen van, nou ja, misschien was het wel gewoon stom toeval. Of misschien is het wel gewoon botte pech dat we nu een coronavirus hebben.
Is dit jaar op een manier uniek daarin? Dat kan natuurlijk heel erg voelen. We zitten er middenin.
Ja.
We hebben een hele grote crisis van corona. Maar we hebben ook dingen als de Amerikaanse verkiezingen, Trump als president, die dat soort dingen heel erg lijkt te voeden. QAnon, wat zich verspreid heeft en hier in Nederland terecht is gekomen, zoals je ook bij zondag bij Lubach voorbij komt.
Ja.
Is dat gewoon een samenkomst van dingen als moderne technologische ontwikkelingen, zoals social media, met dat menselijke natuur en wantrouwen, zeg maar? Is dat gewoon een soort bom die nu samen is gekomen?
Nou ja, wat ik denk is dat een belangrijk deel van de aandacht die je momenteel hebt voor complottheorieën toch ook gewoon kan zijn, doordat mensen zich vooral de afgelopen paar jaren, bijvoorbeeld sinds de verkiezing van Trump en nu ook met het coronavirus, ook gewoon zijn gaan realiseren dat dit niet iets onschuldigs is. Dat dit iets is wat wijdverspreid is in de samenleving en wat echt gedrag kan beïnvloeden. Wat invloed heeft op wat mensen stemmen, wat invloed heeft op of mensen vaccins aan zich nemen of aan hun kinderen geven, enzovoorts. Dus het is natuurlijk, denk ik, daardoor, het is heel zichtbaar geworden. Daar heeft sociale media en internet ook zeker een rol in gehad. Ja, tegelijkertijd, ik heb ook het idee dat heel veel van de aandacht die er nu voor is ook gewoon voortkomt uit mensen die zich er ook gewoon zorgen om maken. Van vergis je niet, na de 11 september aanslagen geloofde ook zo'n 1/3 van de samenleving dat de Amerikaanse overheid erachter zat. En toen in die tijd vonden veel mensen dat van, apart dat mensen dat denken, weet je wel. Maar nu is dat toch heb ik het idee dat dat toch anders is. Mensen maken zich er echt zorgen over dat er zoveel mensen zijn die toch ideeën hebben die losstaan van de wetenschap en de werkelijkheid.
Nou ja, ik denk ook dat we daar nu misschien inderdaad dan toch, zoals jij zegt, meer het effect van voelen. Mm-hmm. Je noemt de vaccins. Dat is iets waar je als elke burger zijnde meer een effect van voelt dan iemand die denkt zeker. Dat de aarde plat is.
Ja, zeker.
Daar heb ik verder weinig last van.
Ja, dat is zeker waar, ja.
We zijn zo aan het eind gekomen van de uitzending, maar heb ik nog één vraag om het misschien even bijna als take-home message te kunnen zien. Ja. Want we zitten hier een radio-uitzending te maken. Wij doen onderzoek of zijn studenten hier en veel van onze luisteraars waarschijnlijk ook. We hebben het al een beetje gehad over de verantwoordelijkheid van wetenschappers of media of misschien zelfs de overheid. Van hoe pak je zo'n grote vlaag van, ongeloofbaarheid, zeg maar, van mensen die niet in wetenschap en feiten willen geloven? Wat voor verantwoordelijkheid hebben wij daarin en hoe draag je daarbij om dat te verminderen?
Nou ja, ik denk sowieso. Ik denk wat heel belangrijk is, is dat het is heel belangrijk dat je vragen durft te stellen. Complotdenkers zeggen vaak, we stellen gewoon vragen. Laat ik vooropstellen, dat is prima. Het is prima om dingen in twijfel te trekken. Maar het is denk ik, en dat zie ik toch vaak ontbreken bij veel mensen, durf ook eens vragen te stellen bij jezelf. Weet ik het eigenlijk echt wel allemaal zo goed? En is mijn kennis echt wel zo volledig dat ik zulke sweeping statements kan maken als die virologen die in de wereld zitten er allemaal naast? En mijn lezingen, ik weet het veel beter dan hun. En ik denk dat dat wel echt iets is, waar ik denk dat de maatschappij baat zou hebben. Als mensen kritische vragen durven stellen, ook aan zichzelf. Ook aan de vraag of ze het zelf wel zo goed weten.
Ja. Nou, helemaal goed. Dat was dus de uitzending helaas. De eindtune loopt al, dus we moeten gaan afronden. Ik wil ten eerste natuurlijk mijn gast Jan-Willem van Prooijen bedanken voor het aanschrijven vanochtend. Co-presentator Tanne van der Waal, heel erg bedankt. En tot slot René van Amerongen, bedankt voor de mooie column. En natuurlijk bedankt voor alle luisteraars dat jullie hebben geluisterd. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, kan dit uiteraard op www.radiosamdam.nl. Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan dan via Facebook, Twitter, Instagram sinds dit jaar. Of stuur een mailtje naar redactie@radiosamdam.nl. Volgende week presenteert Lianne Hoijmans een uitzending over de relatie tussen mens en natuur. En voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.